Peter van Brugge met Weekend in Radio City. Welkom op Radio 6. KRO. Radio 6.
Soul and Jazz.
Summer love. My only love. I've been waiting. Says summer love.
De zomer van 1967 staat bekend als de Summer of Love. Met festivals als Woodstock en hippies op elke straathoek in San Francisco lijkt de rol van Phil Spector definitief uitgespeeld. De Beatles en de Stones hebben de muziekwereld bij verrassing overgenomen. En daarna kwamen er alleen nog maar artiesten die zelf hun liedjes wel konden schrijven en produceren. Zoals Bob Dylan, The Byrds en Grateful Dead. Niemand zat nog te wachten op producers die een wol of sound wilden neerzetten. Goedemorgen. Dit is een heel weekend in Radio City lang. Het Spector spektakel.
It was the greatest song ever released. You say the Jews invented the music business. The Jews didn't invent the music business. I invented the music business. Where's a statue of me? Where's a presidential medal? I put Black America in the White Home.
Hij is een oude man van 73. En hij zal moeten wennen aan het geluid van vier muren, zoals wij ooit moesten wennen aan zijn muur van geluid. Phil Spector moet nog 15 jaar zitten voor het doodschieten van een actrice. De man die ooit de muziek opnieuw uitvond. De god voor wie de studio de hemel was. Maar geen standbeeld, geen lintje, wel een Spector spektakel in de Radio City.
Can't you feel it when we touch? I will never.
De samenwerking met Tina Turner is uitgelopen op een mislukking. Niemand wil River Deep Mountain High kopen. En Phil Spector had dit project gezien als een soort van laatste kans.
Mr. Spector?
Er is nog een reden waarom Phil zich meer en meer opsluit in zijn landhuis aan Colina Drive. In enkele jaren tijd zijn John Kennedy, Martin Luther King en Bobby Kennedy vermoord op klaarlichte dag. Tot overmaat van ramp heeft de bende van Charles Manson zich in de wijk van Spector toegang verschaft tot een villa en daar de filmster Sharon Tate, de vrouw van Roman Polanski, op een verschrikkelijke manier afgeslacht. Als later blijkt dat de bende eigenlijk de muzikant Dennis Wilson van de Beach Boys had moeten hebben, met wie Manson een tijdje bevriend was, en die hem een platencontract had beloofd zonder die belofte na te komen, dan is Spector's reactie zijn landhuis tot fort maken. Met een hogere muur, prikkeldraad onder hoogspanning, elektrische hekken, twee hele grote waakhonden en een extra bodyguard met wapenlicentie. De vrouw waarmee Phil inmiddels getrouwd was, Ronnie, mag het huis niet meer uit. Ze heeft geen sleutel en als ze eruit wil, dan moet ze iemand van de bewaking bellen en die vraagt dan weer toestemming aan Phil. Ooit had Phil tegen Ronnie gezegd: denk er goed over na om met mij te trouwen, want mijn zuster zit in een inrichting en dat is nog de normaalste van de familie. Het begon erop te lijken. Phil Spector komt het kantoor van een oude zakenvriend, Don Kirshner, binnenlopen met achter zich twee bodyguards. Als ze een tijdje praten, draait Phil zich om en zegt tegen een van de twee: "Do it." Even later voelt Don een schoen die zijn neusgaten tot op enkele millimeters is genaderd. Een karatetrap die net geen doel trof. Als ik op dat moment had moeten niezen, was ik mosdood geweest. Dus ik zeg tegen Phil, waar is dit goed voor? Phil lachte schaapachtig en mompelde, gewoon een beetje lol trappen. Phil Spector mag op staande voet vertrekken en zal Don Kirshner nooit meer zien. En datzelfde geldt voor andere zakenvrienden die schoon genoeg hebben van deze uitgekakte charlatan. Het ziet er een beetje hopeloos uit voor Phil Spector, tot hij dat telefoontje krijgt van de Beatles.
I've got a feeling deep inside, oh yeah. A feeling I can't hide, oh no, oh no, oh no, yeah, yeah, I've got a feeling, oh please believe it, I'd hate to miss the train,
yes I do,
oh yeah.
Saw the sunshine, oh yeah. Everybody had a hard year. Everybody got the feet up. Everybody let the hair down. Everybody put the socks up. Oh yeah.
Begin jaren 70. De Beatles zijn een band in verval. Wie wel eens een bootleg heeft gehoord van hun sessies in de Abbey Road Studios, weet dat de band als loszand aan elkaar hing. Nu willen John Lennon en George Harrison, beide grote fans van Spector, dat hij van al die banden met fragmenten een deugdelijk album gaat maken. Phil gaat alle banden beluisteren, knipt en plakt fragmenten aan elkaar, voegt violen toe aan Harrison's I Me Mine en een kopersectie aan Let It Be. Maar de radicaalste makeover treft The Long and Winding Road, de ballad van Paul McCartney, die het sowieso al niet erg eens was met Phil's bemoeienis, maar nu laaiend is van kwaadheid. Spector heeft er strijkers, een heel koor en zelfs een hemels harpje aan toegevoegd. Het lied is overgoten met een zoet kandijlaagje romantiek. Maar de nieuwe manager, Alan Klein, negeert McCartney en brengt The Long and Winding Road als single uit. En voor Paul is dit het teken om uit de band te stappen. Dankbaarder was George Harrison toen Phil Spector de productie deed van zijn album All Things Must Pass. In Abbey Road verzamelden zich beroemdheden als Ringo Starr, Klaus Voorman, Gary Brooker, Billy Preston, Eric Clapton en Dave Mason. Zij keken gebiologeerd toe hoe Spector nauwkeurig de positionering van de akoestische gitaren bepaalde, recht voor de drums. All Things Must Pass zou algemeen worden ontvangen als een meesterwerk. En met John Lennon kreeg Spector iets wat bleek op broederschap. Beiden waren hun vader verloren toen ze jong waren. En beiden putten bij hun creativiteit uit een soort anti-establishment gevoel. Spector zou maar liefst 3 albums van John Lennon produceren. Waarbij Imagine misschien wel zijn mooiste productie ooit was. Ook al stond zijn naam in heel kleine lettertjes op de hoes.
Yes, she is. Think about it. Woman is the middle of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. You don't believe me? Take a look at the one you will. Woman is the slave of the slave. She has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free. Why tell her not to be so smart? We put her down for being so dumb.
Zou John Lennon geweten hebben dat Phil Spector thuis zijn zwarte vrouw opgesloten hield in huis? Ronnie Spector kan geen kant op. Ze raakt aan de drank. Wordt door haar man naar een sanatorium gestuurd om af te kicken. Maar Ronnie heeft het thuis zo slecht dat ze de kliniek als een soort vakantie beschouwt. Ze hoeft zich maar een delirium te drinken en ze mag er weer naartoe.
Mr. Spector?
Op een avond, als ze thuis komt, vindt ze de deur van het landhuis gesloten. Via de huishoudster kan ze achterom naar binnen. Om daar een dronken Phil te vinden die haar ervan beschuldigt een affaire te hebben met iemand van de AA-bijeenkomsten. Hij bedreigt haar met een pistool. Ronnie weet te ontsnappen en vraagt de scheiding aan. Met haar moeder verblijft ze in het Beverly Crest Hotel. Phil Spector laat haar telefonisch weten dat hij al haar kleding in een vuilnisbak aan La Cienega Boulevard heeft gegooid. Er wordt een regeling getroffen voor alimentatie en ze krijgt maandelijks een cheque met achterop de voorgedrukte tekst, fuck you. Eind januari 1972 wordt Phil Spector gearresteerd. In de Daisy Club in Beverly Hills heeft hij een vrouw bedreigd met een pistool. Als de politie ter plaatse komt, treffen ze Spector in een kastanjekleurig jack met karate-embleem. Onder de bult in zijn jek vinden ze het handwapen. Hij krijgt $200 boete en een voorwaardelijke straf.
Mr. Spector?
Ja, director.
Twee Engelse journalisten bezoeken Phil Spector thuis als hij halverwege het interview ineens zegt: zijn jullie bang voor revolvers? Hij staat op, loopt weg en komt even later terug in een security-uniform met epauletten, een gele strooien hoed en in zijn hand een pistool. Als ze vragen naar het waarom van deze outfit, antwoordt Phil dat hij in deze kleren de paparazzi altijd wegjaagt.
Mr. Spector?
Ja, director.
Hij doet hen de strooien hoed cadeau en als hij ze even later rondleidt door het huis, komen ze langs een kast waarin nog 300 dezelfde strooien hoeden blijken te zijn opgeslagen. Geef hem maar terug trouwens, dan doe ik hem weer bij de verzameling. De rest van de avond zal hij hen verhalen blijven vertellen en muziek voor hen draaien die hij geproduceerd heeft. Als ze aanstalten maken te vertrekken, weigert hij hen te laten gaan onder het quasi-dreigend spreken van de woorden: ik zou jullie hier 26 dagen kunnen vasthouden zonder dat iemand erachter komt. Tegen de ochtend laat hij ze eindelijk weggaan. Beatles uit elkaar gingen, bleken John en Yoko op iets te grote voet te hebben geleefd. De Beatle was in feite failliet. Om wat geld te genereren had een accountant hem geadviseerd snel een nieuw album te maken. En John had bedacht dat hij altijd al een album wilde maken met zijn rock'n'roll favorieten. Het moest een ouderwetse Phil Spector productie worden. En John zou zich er verder niet mee bemoeien, zei hij, alleen maar de zanger zijn. Mensen die Lennon kennen, die wisten wel beter. En inderdaad, Spector en Lennon zaten elkaar in die Gold Star Studio dagen behoorlijk op de huid. Zo'n straatschoffiesfeer van jij moet niet denken dat je beter bent dan ik. Daar kwam bij dat ze allebei behoorlijk heftig aan de wodka waren. Terwijl Phil minutieus de snoertjes goed legde en de verschillende instrumenten in de akoestische ruimte plaatste, dat kon echt uren duren, dronk John zijn wodka rechtstreeks uit de fles.
Wanneer kom je nou eindelijk eens aan mij toe, jochie?
Phil's ogen flikkerden op. Jij komt aan de beurt, reken daar maar op. En dan was het John's beurt weer om te roepen.
Oh ja? Kom ik aan de beurt?
Elton John kwam een keer kijken en voelde hoe zwaar de sfeer was. Is dat hier altijd zo? Vroeg hij iemand, terwijl hij blij was dat hij weer naar buiten kon. Een paar dagen later klonken de schoten in de Gold Star Studio. Phil zat John steeds tikken op zijn hoofd te geven. En toen hij omkeek en riep, hou je nou op! Toen was de reactie van Phil: oh ja, ophouden. En op datzelfde moment trok hij zijn pistool en ging het per ongeluk af. John Lennon legde zijn handen op zijn oren. Hey, ik vind het niet erg dat je me doodschiet, maar wil je mijn oren sparen, daar moet ik nog mee luisteren. Je kon je natuurlijk wel afvragen hoe het mogelijk was dat Phil Spector al die tijd met een geladen pistool in de studio zat, waar ook nog eens de beveiliging af was gehaald. Als het album Rock'n'Roll van John Lennon bijna klaar is, krijgt hij een telefoontje van Phil Spector.
De laatste opnamesessie moet afgezegd worden, want de studio is volledig afgebrand.
Huh? John belt naar de studio. Blijkt niks aan de hand te zijn. Hij belt Phil terug wat er aan de hand is.
Wat er aan de hand is? Dat zal ik je vertellen, John. Ik heb de tapes, maar het huis is omringd door helikopters. Ze proberen de tapes van me af te pakken.
John Lennon begrijpt dat dit Spector's manier is om te zeggen dat hij de tapes niet aan John gaat geven. Dat hij ze zelf houdt. Als de directeur van EMI, waar John Lennon onder contract staat, met zijn Amerikaanse collega van Capitol belt, komen ze overeen dat de tapes bij een kantoor op Sunset Boulevard opgehaald zullen worden. De A&R-man van Capitol, die dat zal doen, hangt niet veel later hyperventilerend aan de telefoon. Hij had zich gemeld bij het kantoor en de receptionist zou meneer Spector even oproepen. Maar even later kwam er een dolleman met een hele grote bijl op hem afrennen. Uiteindelijk moesten de tapes opgehaald worden door een gewapende US Marshal. Shots, zeggen ze dan in het Engels. Nou, in dit geval was dat Phil Spector die een kogel afvuurde. Gelukkig kwam die maar in het plafond terecht en niet ergens anders bij die sessie met John Lennon. Who calls the shots? Wie is de baas? Ooit was Phil Spector dat geweest, toen de Crystals en de Ronettes ongeveer zijn zangslavinnen waren. Maar er waren andere tijden aangebroken. En als je een album produceerde voor John Lennon, dan was John de baas. Zoals elke artiest of band tegenwoordig zelf bepaalde wat er op hun platen kwam. Spector wilde daar niet aan. Daarom haalde hij het in zijn hoofd te denken dat hij het nieuwe John Lennon-album gewoon kon houden. Het behoorde hem toe. Hij was de almachtige producer. En daarom zou het ook totaal misgaan toen hij een album ging produceren voor die bedeesde Canadese dichterzanger Leonard Cohen. Beside his feet. Leek het de meest onlogische combinatie die je kon bedenken. De bedeesde Canadese dichter Leonard Cohen en de buitennistige extravagante Phil Spector. Cohen had altijd bedachtzame, introspectieve, literaire liedjes geschreven. Maar na een aantal albums was het tijd voor een impuls van buitenaf. Spector en Cohen gingen samen liedjes schrijven in het landhuis van Phil. 3 weken lang achter de vleugel, met tussendoor veel goede wijn en prima vodka. Joni Mitchell probeerde Leonard te waarschuwen dat Spector slecht nieuws was. Ze had gehoord hoe het was toegegaan bij de sessies met John Lennon. En inderdaad, de met dranknevels omgeven kameraderie van Spector en Cohen begon al flinke slijtplekken te vertonen. Ze hadden alleen nog maar conflicten over tempi, structuur, arrangementen. Cohen probeerde nog neutraal gestemd te blijven in deze steeds meer escalerende chaos. Hij was er al lang achter gekomen dat Spector niet zozeer excentriek dan wel totaal gestoord was. Hij was, zei Spector zelf, in zijn post-Wagneriaanse periode. Leonard Cohen wist alleen maar dat er veel gelachen en gedronken werd, dat er overal revolvers waren, met muziek slechts als een alibi om hier te zijn in de Gold Star Studio. Dan kwam Phil naar hem toegewankeld met in één hand een fles Manischewitz en in de andere een colt. En dan sloeg hij zijn arm om Leonard heen, drukte de loop van de colt in zijn nek en lispelde: "Ik hou van je, Leonard." Waarop die behoedzaam antwoordde: "Ik mag hopen van wel."
It's like our visit to the moon or to the other star. I guess you go for nothing if you really wanna go.
Minder liefdevol was de afloop, want Phil Spector verbood Cohen om aanwezig te zijn bij het afmixen van het album. Er was zelfs een moment dat Spector de Canadese dichter achterna zat met een geladen kruisboog. Cohen hoorde het album voor het eerst toen het in de winkel lag. De critici sabelden het neer. Maar toen de stofwolken waren opgetrokken, kwamen velen hier toch op terug. Want hoe dan ook, Spector was erin geslaagd van Death of a Ladies' Man een heel bijzonder vaudeville-album te maken met melancholieke walsen, burleske melodielijnen en zelfs carnavaleske country-feestmuziek. Leonard Cohen bleef het album een mislukking vinden. Spector, zei hij, duldt gewoon geen andere schaduwen in zijn schimmerrijk.
Yeah.
Fingerprints was dat van het album Death of a Ladies' Man. Veel is er van dit album niet verkocht. Phil Spector zei eens tegen een vriend dat hij veel klachten over het album had ontvangen van alle 8 de Coen-fans. Enthousiaster was hij over de New Yorkse punkgroep The Ramones, met wie hij een album maakte, End of the Century. Een veelzeggende titel, want Phil Spector was 41 en hard aan zijn pensionering toe. 13 jaar lang zou hij geen studio meer betreden. Hij moet zelf hebben gevoeld dat er ergens een einde moest komen aan de waanzin. Hij was uitgeput, vooral van zichzelf. Een geschenk uit de hemel is het dat zijn jarenlange vriendin Janice Zavala zwanger blijkt van een tweeling. En dan denkt Spector niet meer aan muziek. Hij wil alleen nog maar een vader zijn voor zijn pasgeboren zoon en dochter. In 1983 wordt de Gold Star Studio verkocht als de grond nodig is voor een winkelcentrum. In de zomer van 1986 keert Spector Hollywood de rug toe. Hij wil met Janice en de kinderen in een rustige omgeving gaan wonen en verhuist naar Pasadena en later naar Alhambra, waar hij een kasteel koopt op een heuvel.
It was the greatest song ever released. You say the Jews invented the music business. The Jews didn't invent the music business. I invented the music business. Where's a statue of me? Where's a presidential medal?
Never close your eyes.
I put Black America in the White Home.
Hij is een oude man van 73. En hij zal moeten wennen aan het geluid van vier muren, zoals wij ooit moesten wennen aan zijn muur van geluid. Phil Spector moet nog 15 jaar zitten voor het doodschieten van een actrice. De man die ooit de muziek opnieuw uitvond. De god voor wie de studio de hemel was. Maar geen standbeeld, geen lintje. Wel een Spector-spektakel in de Radio City. Ik ben kreupel van binnen. Altijd geweest. Emotioneel dan. Krankzinnig is een te zwaar woord misschien. Maar manisch-depressief ben ik altijd geweest. Bipolair. Ik neem medicijnen voor schizofrenie, maar schizofreen ben ik niet. Ik heb een bipolaire persoonlijkheid. Dat wel, en dat is al erg genoeg. Ik heb duivels in me die tegen me vechten. Mijn hele godvergeten leven lang doen ze het al. Ikzelf ben mijn ergste vijand. Het was op 3 februari, in de vroege ochtend om 5 uur, dat er een telefoontje binnenkwam bij 9-11. Het was de chauffeur van Phil Spector die vertelde dat zijn baas zojuist het huis uit was komen lopen met een revolver in zijn hand en dat hij zei: ik geloof dat ik zojuist iemand vermoord heb. Het was de actrice Lenna Clarkson die hij die nacht had meegenomen naar huis uit The House of Blues, een chique nachtclub in Beverly Hills waar zij gastvrouw was. De kogel was via haar mond naar binnen gegaan. Haar tanden lagen verspreid door de kamer. Spector zou op het politiebureau, nadat hij tot bedaren was gekomen, proberen elke politieman te intimideren met al zijn beroemde vrienden. En daarna zou hij volhouden dat Lana zelf de revolver in haar mond gestoken had in een dronken bui. Toen hij op borgtocht was vrijgelaten, ging Spector elke avond met vrienden uit eten, alsof er nooit iets gebeurd was. Op 20 november werd Spector na een autopsie van Lenna Clarkson gearresteerd wegens moord. 4 jaar geleden werd hij door een jury schuldig bevonden. Momenteel is Phil 73. In de California State Prison in Corcoran zal de uitvinder van The Wall of Sound nog 15 jaar lang moeten aankijken. Tegen 4 muren van steen.
We had fun, we drove each other crazy. I'll always love you. Bye bye baby, bye bye bye, bye bye baby, don't you cry. Bye bye baby, baby. Thinking about you today, felt sad and lonely. We drove each other crazy. I'll always love you, baby.
Well, I guess it's over and it's done. We had some good times, we had fun. We drove each other crazy. I'll always love you. Don't you cry.
Radio City Hotel.
Goedemorgen.
Nog één drankje in Bar de Verloren Voetstap. Dan terug naar de lounge, waar vertrekkende hotelgasten verspreid over zit-eilanden zich vastklampen als weekenddrenkelingen aan het drijfhout van hun koffers.
Goedemorgen.
Uitchecken bij de meisjes in de mantelpakjes. Hun glimlach spiegelt in de palissanderdesk. En na een kus keren ze je de andere wang toe.
Taxi!
Taxi's rijden voor en langs en af en aan. Nog eenmaal is mijn blik over de hoeren en de heiligen van de stad gegaan.
Taxi!
Tot volgende week zaterdag om 10:00. Als deze lounge van dit hotel, als dit vertrek, weer aankomst is geworden. Tot het volgende
weekend in Radio City.